staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en warmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 30e psalm, de versen 1, 3 en 4. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Maar God, psalm zingt, Gods gunst genoten geeft, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik moog ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Perst eens de bitter tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag, nou reis des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. De versen 1, 3 en 4 uit de 30e psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief aan de Hebreeën, het 7e hoofdstuk, vanaf het 14e vers tot het einde. We noemen u Hebreeën 7, van vers 14 tot het einde. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, aangaande welke stam Mozes niet gesproken heeft van het priesterschap. En dat is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet van het vleeselijk gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om der wille van zijn zwakheid en onprofetelijkheid. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering, doordien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dagen nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan, toen hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Tekstwoord wat we met u willen gaan overdenken op deze eerste Lijdenszondag, immers het is alweer de zevende week voor Pasen, en naar de kerkelijke kalender worden we de eerste zeven weken voor Pasen telkens bepaald bij het borgtochtelijke lijden van die gezegende Heer Jezus Christus. Het tekstwoord dat we dus op deze eerste Lijdenszondag met u willen overdenken, leest ge in Genesis 43, het negende vers. Het eerste gedeelte, Genesis 43, vers 9. Het eerste gedeelte, deze woorden: ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. En dan lees ik in Hebreeën 7. Het 22e vers. In Hebreeën 7, vers 22, schrijft de apostel: van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Bidden we nu met elkander de Heeren om de bediening zijns Heiligen Geestes. In de weg van uw aanbiddelijke goedheid, Heere des hemels en der aarde, vergunt gij het ons, dat we aan de morgen van deze nieuwe dag nog weder met elkander samen mogen zijn aan deze plaats des gebeds, omdat wij met elkander zouden horen datgene wat gij van uw tweege uit uw woord tot ons te zeggen hebt. En nu komen wij voor alle dingen tot u, om u ootmoedig te bidden. Heere, wil gij dan schenken de levenwekkende bediening van uw Heilige Geest bij uw woord, om dat woord en geest onder ons kracht mogen doen. Ach Heere, het is toch die geest des levens die door het woord dat leven wekt in van nature dode zondaars harten. En ach, wat hebben we dit toch nodig, want al zou er een engel uit den hemel opstaan Heere, wij zouden niet kunnen horen naar uw stem. En ons hart zou niet bereid kunnen worden tot ontvangen van het zaad des evangelies. En daarom bidden wij u, wat je in uw vrijmacht ons onthouden zou, wil ons toch die levende bediening van uw heilige geest niet onthouden. Maar wil gij geest des vaders en des zoons uzelf verheerlijken door het woord, opdat wij een oor mogen ontvangen om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. Ach, dat onze gedachten niet mogen worden afgeleid, de duivel des slaaps ons niet plagen, of de duivel der verstrooidheid. Ach, wat kan er al niet in hoofd en hart omgaan. Het is u bekend, Heere, al zitten we onder de verkondiging van het woord. En Satan, de grote zielenmoorder, van den beginnen af heeft het wel gaarne. Hoe is hij er altijd op uit? Op te proberen, uw werk te verstoren, uw kerk afbreuk te doen, uw naam te onteren en te ontheiligen. En u bidden wij u, waarin ons geen verweer is, want wat zullen wij doen tegen onze doodvijanden? Als wij in onze eigen kracht die strijd moeten strijden, dan liggen we onder, maar gij wilt uw genade en de bediening des geestes geven, degene die er u hartelijk om zuchten en bidden. En zo bidden en zuchten wij voor uw troon, Heer, behagen het u. Onwederstandelijke genade in het midden van ons te willen verheerlijken, opdat het nog eens strekken mocht tot oprechte bekering van onze kinderen. Jong of oud zal het wel zijn, wij moeten toch vernieuwd worden, wederom geboren worden, want anders zal niemand het koninkrijk God zien, laat staan, ingaan. En u werkt gij op de erven des verbonds, door uw woord en uw geest. En gij hebt uw bondelingen, die rijke verbondsbelofte willen schenken, dat gij ze tot een God en Vader, in die gezegende Heere Jezus Christus wilt zijn, in den weg van geloof en bekering. Nu dan, Heere, verheerlijkt u zelf nog eens. Gij zijt toch de machtige, gij hebt maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. En er is voor u toch niets te wonderlijks. En ge wilt er van den huize Jacobs onverzocht worden, dat ge het doet, zo bidden we u, Heer. Ach, scheur de hemel, dat gij nederkwaamt en dat gij ons in deze uur wonderlijk kwaamt te verblijden door uw inkomsten waar uw gemeente samen vergadert. Daar wilt gij toch in het midden zijn en uw wonderen van vrije genade heerlijk openbaren. Ach, wat zou het groot zijn. Dan moet gij ook alleen redenen uit uzelf nemen. En u hebt gij dat willen doen. Gaat dan in de stilte der eeuwigheid, en dat is toch het eeuwige wonder, gevraagd naar een volk, Heer, waarvan gij zag dat het tegen u zou opstaan, en dat uw kroondrager de kroon zou smijten in het slijk der zonde, en u de rug zou toekeren in plaats van het aangezicht. Maar o, dat eeuwige wonder van uw soeverein welbehagen, dat wonder van uw eeuwige liefde, gij die een eeuwige volheid van leven en liefde in uzelf hebt, wilt het niet eeuwig zalig zijn, zonder dat ge die kroondrager weer bij u had, Heer. En ach, daar hebt ge in de stilte der eeuwigheid al gevraagd, wie zal er met zijn hart borg voor hem zijn. En daar zijt gij het toch geweest, allerbeminnelijkste en allergezegenste Heer Jezus Christus, die u uit de eeuwige liefde tot hem vader en tot uw bruid gepresenteerd hebt. Heilige Vader, ik zal borg voor hem zijn, en van mijn hand zult ge ze eisen. En wie nu van uw hand gezegende borg geëist wordt, ach, die is eeuwig veilig, want die ligt in die doorboorde middelaars hand, waar gij s vaders eer verheerlijkt hebt, s vaders wet volmaakt vervuld en s vaders recht volkomen gehandhaafd hebt. Ach, wij willen in deze uur over dat gezegende borgschap een ogenblik gaan nadenken, zoals het onder het oude verbond had weerspiegeld in een Juda, in het leven van een Jacob en een Benjamin. Hoe Juda trad voor zijn vader, ik zal borg voor hem zijn, en van mijn hand zult gij hem eisen. En dat nu die Juda borg kon zijn, was geen eer die uit hemzelf was, was geen liefde die uit hemzelf was. Ach, alles wat die Juda heeft geopenbaard, was vrucht van de wortel Juda's. Dat was dus vrucht van u, meerdere Juda, gezegende Heer Jezus Christus, die met uw hart van een zoveel beter verbond borg zijt geworden. Gij hebt in één offerande volmaakt voldaan voor al degenen die geheiligd worden. Ach, Heere, nu zijn we van nature zo blind dat we het menen zonder een borg te kunnen stellen, omdat we nog nooit in ons hart bekend gemaakt zijn met die hemelhoge schuld die we tegenover u hebben en geen kwadrantpenning om te betalen. En nu smeken we u, als we dit gaan overdenken, wil dan met de zaligmakende bediening van uw geest in dat woord eens meekomen, dat we eens recht ontdekt werden aan de nood van ons verloren bestaan, door de zaligmakende bediening des geestes eens een failliet geslagen zondaar werden voor u, die hart leert schreien om een borg, om een betaalmeester. En dan is toch eeuwig waar, dan wilt gij die borg van dat betere verbond openbaren. En waar gij u dan openbaart en door uw lieve geest in dat hart verklaart, ik voor u, dat gij anders den eeuwigen dood had moeten sterven, ik heb voor u betaald en de verzoening gevonden. Hoe nu die borg staat als een werkzame borg voor het aangezicht des vaders, daar mocht vanmorgen ook een volk gevonden worden, wier zielen nog eens in het zalige wonder des geloofs gesteld werd, in de zalige geloofswetenschap, in die borg begrepen te zijn, nog weer eens te mogen geloven, nu heeft die borg alles voor me betaald, en nu heeft die dierbare borg alles voor me gedaan, nu zal de vader hem mij van zijn hand eisen. Want heren, daar gaat het toch om. Er is een rijk dat gij die dierbare borg zijt. Maar zal het nu goed weten, moet het zo ook een persoonlijke zaak worden? Moet het worden? Hij borg voor mij. Omdat gij het zelf, gezegende borg en zalig maken, door uw woord en geest in dat hart gesproken hebt. Ik voor u, wat een eeuwige weldaad, in u geborgen te zijn, in uw doorboorde borghand te liggen. Heilige Vader, daar eist gij de kerk uit op, en dan staat toch die kerk als volmaakt voor uw aangezicht in die gezegende borg. Om zich door die borg in uw o God en Vader te verlustigen en te verblijden. En in uw God drieënig zich te verlustigen. En zijn zalige blijdschap in u te mogen kennen. Kom lieve heren, mocht ge zo vanmorgen uit vrije goedheid het woord willen zegenen. Dan zal het tot vertroosting zijn voor bedroefden. Tot onderwijzing voor dwalenden. Tot oprichting voor ter nedergebogenen en tot naderbijbrenging voor van verre staande. Dan weet gij zo alles wat we nodig hebben en smeken u. Vervul onze ledigheid uit uw volheid. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is. Gekend al zijn omstandigheden. Ach, Heer, dat u het maar inleven. Gij zijt mijn sterkte en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd. En ik ben geholpen. Onzalig en ontfermer. Maakt het zo wel om uzelf te willen. En waar gij uw belofte geschonken hebt, zijt ge toch aan dat woord verplicht te vervullen, Heere. Om uzelf te willen. Om uw naams en roems willen. Gedenk aan al uw knechten, wees met al uw volk. Wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Gedenk aan alle nood in de wereld. Gedenk aan uw kerk in druk. De Heere, geef het wild gedier dat niets in het woon ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover uw kwijnend volk. Niet eindeloos in het verdriet. Maar wil gij het nog maken. Boven bidden en boven denken. In een wereld in nood. Zult uw kerk toch tot er in eeuwigheid in stand houden. Gedenk aan alle kranken, thuis of in het ziekenhuis. Ze zijn u met name bekend. We dragen in zonderheid onze broeder de hoop en onze eigen vrouw aan u op. En onze broeder van Vuren, u weet waar ze in het ziekenhuis liggen. En u kent de bijzondere behoeften en noden naar ziel en lichaam van een ieder hunner. Heere, ach, wat hebben we toch elke dag weer genade nodig om in te leven. Mijn tijden zijn in uw hand. Ach, Heere, ons geboorteuur en ons sterfuur. Dat staat toch bij u bepaald. En we zullen geen van die overschrijden. En nochtans, u vrijlatende, mogen we toch worstelen en bidden om behoud van het leven, Heere. En dan zijt gij die grote medicijnmeester, die het ook voor hem en naar het lichaam en naar de ziel wel kunt maken. Want dat is toch het allergrootste, Heere. Ach, al zijn ze niet in ons midden. Gij kunt ze dat zalige geheim leren. En door uw lieve geest aan die harten toepassen. Ik zal borg voor u zijn. Dan geen nood, Heere. Ach, dan zijt gij die borg ook in de uren van het sterven. In de uren van den dood. En in de uren dat ze verschijnen voor uw aangezicht. Daar zijt gij die tussentredende borg die zegt, Vader, daar zijn ze nu, die gij mij gegeven hebt. En waarvoor ik met mijn hart borg geworden ben. En u is het eeuwig goed. O God, wat is het toch een gelukkig volk, dat in dat geloof mag leven. Werden we er toch allemaal nog eens heilig jaloers op, Heere, want geen ongelukkiger wens. Dan die onbekeerd buiten God leeft en sterven moet. God van alle genade verheerlijkt zo uw wonderen van ontferming nog. Gedenk aan alle kruisdragers, aan eenzamen, aan verdrukten, aan rouwdragenden, aan weduwen, weduwnaars en wezen. Gedenk aan onze jongens in militaire dienst. Gedenk aan hem. Op de grote wateren, gedenk aan zoveel, Heere, wier bijzondere omstandigheden gij kent. Ach, behoed en bewaar ze, neem ze naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, voor uw rekening. En wees gij ons, arme zondaren, genadig. Amen. Het is een wonder woord, geliefde, wat de apostel schrijft in zijn brief aan de Hebreeën, in dat 22e vers, maar van een zoveel beter verbond, is Jezus borg geworden. Hij heeft in zijn brief eerst uiteengezet de rijke betekenis van het priesterlijke werk van de hoge priester onder het oude verbond. En hoe heel dat priesterlijk werk van Aaron heen wees naar het werk van een borg van een zoveel beter verbond. Hij wijst heen in zijn brief naar de heerlijkheid die geopenbaard is in het nieuwe verbond, waar het oude verbond nu is vervuld in den Heere Jezus Christus, die als hoge priester niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek, alles gedaan heeft wat er bij God te doen was. De schuld betaald tot de laatste penning toe, zodat God in der eeuwigheid van al degenen die in deze borg Christus gevonden worden, niets meer heeft te eisen. Want ze hebben geen schuld meer. Het is volmaakt, voldaan. En die borg heeft uit de handen des vaders zelf de gekwitteerde kwitantie ontvangen dat het nu goed is met al degenen voor wie hij betaald heeft. Van dat borgschap van een zoveel beter verbond spiegelt ons Juda, de vierde zoon van vader Jacob, en die onder het oude verbond is een type, een schaduw van die borg des beteren verbonds, Jezus Christus. Bij dat rijke, heerlijke, volzalige en gezegende borgschap willen we een ogenblik uw aandacht gaan bepalen, zoals ik het u las uit Genesis 43 en uit Hebreeën 7. Ik zal borg voor hem zijn, zo zegt Juda, van hem mijn hand zult gij hem eisen. En de apostel schrijft, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Dit is de enige tekst in heel de Bijbel, hier in Hebreeën 7, waar Jezus borg genoemd wordt. Slecht alleen in dit vers. Maar niettemin ligt het borgschap van Christus heel de schrift heen geleven. Het borgschap van Juda als type van Christus. Dan letten we eerst op de overeenkomst tussen die beiden als borg. En dan in de tweede plaats op het onderscheid tussen die beiden als borg. Het borgschap van Juda als type van Christus. De overeenkomst tussen die beiden en het onderscheid tussen die beiden. En behagen de Heere door de bediening van zijn Heilige Geest dit woord eens zo te verklaren voor uw verstand en in zijn hart en uw harten toe te passen, dat het nu zo eens worden mag en mijn medereiziger door de tijd naar de eeuwigheid, dat moet het, zal het met u wel wezen. Dan moet het daar komen dat die gezegende borg van dat betere verbond door zijn geest en zijn woord zelf in uw hart getuigt. Ik voor u van mijn hand zal de Vader u eisen. Kijk, dan liggen we in de borghand van die gezegende borg. En dan zal de Vader ons van zijn hand eisen. En zou het dan goed komen? Hé, wat denk je nu? Kom nu. O, hoe rijk is dat volk. Dat het door de genade des geloofs nog weer eens geloven mag en mag inleven. Straks eisen de Vader mij uit de handen van die borg. En daar zijn we zo eeuwig veilig. God almachtig geven het om zijn naams willen. Zingen we dan eerst uit de 40ste psalm, de verzen 3 en 4. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heere u en uw gaven zingen. Vader Jacob verkeerde wel in een moeilijke situatie. Zijn 9 zonen waren uit Egypte weergekeerd met koren. Maar dat meegebrachte koren was opgeteerd. En nu moest er nodig nieuwe voorraad gehaald worden. Maar zie, dat ging niet. Of de jongste zoon van vader Jacob, Benjamin, zou mee moeten gaan. En u had vader Jacob nog net tevoren met beslistheid gesproken. En mijn zoon zal met u niet aftrekken. Maar ja, wat dan? Nu is de nood op het hoogst. En nu van 2-1. Of Benjamin afgeven en in het leven blijven. Of Benjamin vasthouden en de hongerdood sterven. Van 2-1, want een derde is niet mogelijk. Pijnlijke situatie voor vader Jacob, geliefden. En nu is het stil. In die aartsvaderlijke tent. Ja, Ruben, de oudste, die had een voorstel gedaan. Hij voelde zich dat verplicht als de oudste van de jongens. Ruben die had gezegd, vader, geef hem nu maar mee. En als Benjamin niet terugkomt, dan mogen 2 van mijn zonen nemen en dood mijn beide zonen. Op dit krankzinnige voorstel van Ruben is vader Jacob natuurlijk niet ingegaan. Welke grootvader zou het ooit in zijn gedachten of hart kunnen doen opkomen om 2 van zijn kleinkinderen te doden? Nee, dit dwaze voorstel van Ruben om zo als het ware te bemiddelen en borg te zijn. Hij openbaart precies de kenmerken van iemand die geen borg kan zijn. Ruben wilde wel iets van zichzelf geven, maar zichzelf niet. En zie, dan treedt Juda naar voren. En wat openbaart dan deze Juda, dat hij toch een heldenhart heeft. Als hij dan nog eens uiteenzet voor het oor van zijn vader, wat die Egyptische despoot al zo tot hem gesproken heeft. Hoe hij ze van alles gevraagd heeft en hoe ze hem alles hebben moeten vertellen. Van hun ouderlijk huis, van hun vader en van hun broeder die nog bij hun vader was achtergebleven. En deze despoot met nadruk gesteld had, Simeon als gijzelaar achterhoudend. Je kunt weer komen, maar dan zult ge uw jongste broeder bij u hebben. En zo niet, sterf dan maar de hongerdood. En als Juda Jacob nog eens herinnerd heeft aan de besliste noodzakelijkheid dat dus Benjamin meegaat, zullen ze den dood niet sterven? Dan spreekt hij dit kloeke woord uit zijn heldenhart. Vader, ik zal borg voor hem zijn en van mijn hand zult ge hem eisen. En indien ik hem niet tot u breng en voor uw aangezicht stel, zo heb ik al de dagen mijns levens tegen u gezondigd. Kijk, dat is het wat een borg moet bezitten. Die heldhaftigheid, die overgegevenheid, die liefde om niet iets van zichzelf, maar zichzelf geheel te geven. En dan wordt dat hart van vader Jacob ingewonnen en overwonnen. Dan kan Jacob niet langer tegenstaan en dan zegt hij, neem dan uw broeder maar mee. Ben ik dan van kinderen beroofd, dan ben ik beroofd. Hoe had hij het uitgeschreid? Jozef is niet meer en Simeon is niet meer. Nu zult gij ook Benjamin nemen. Mijn grauwe haren zullen met verdriet ten grave dalen. En zie, nu kan het niet anders. En dan heeft hij Benjamin over. Hij laat Benjamin los. En Juda als borg belooft voor hem in te staan. Van mijn hand zult gij hem eisen. Het borgschap van Juda, zeiden we, als type van Christus. En dan letten we op de overeenkomst tussen die beiden. De apostel schrijft in Hebreeën 7 vers 22, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Een zoveel beter, ja. Want het nieuwe verbond is een verbond van vervulling. Het Nieuwe Testament leeft uit de volkomen vervulling van de borg die onder het oude verbond beloofd was. En die borg Jezus Christus heeft immers alles gedaan wat er bij God te doen was, zodat God van den hemel al de gegevenen van hem aan die borg, van die borgshand eisen kan. En wat zien we nu? Een wonderlijke overeenstemming. Want dat borgschap van Juda is een flauwe afschaduwing van het volkomen borgschap van de Heer Jezus Christus. Hoe gaf Juda zich? En dat hebben we gehoord. Juda gaf zich als borg helemaal. En hij gaf zich als borg heel zijn leven. Want hij zei, als ik hem voor uw aangezicht niet stel, zo zal ik al de dagen mijns levens tegen u gezondigd hebben. Dan wil dus Juda heel zijn leven lang als zondaar staan tegenover zijn vader. Altijd door. En zo zien we dat borgschap van Juda is een geheel, een volkomen borgschap. Is dus een borgschap tot het einde toe, geliefde. Wel nu, wat zien we dat zelf bij die borg van dat betere verbond, de Heere Jezus Christus. O geliefden, we hebben het gezongen daar straks. En 40ste psalm. Denk u eens in de stilte der eeuwigheid. toen er nog niets was dan God drieënig alleen. Toen, in die stille eeuwigheid, zag de drieënige God zijn schepping en God zag zijn kroon dragen. Maar God zag hoe die mens naar zijn beeld geschapen die kroon zou smijten in het slijk der zonde, van hem afvallen en zo komen te liggen onder de drievoudige dood. En nu in die stilte der eeuwigheid. En dat is de eeuwige wonder waarvan u niet vragen moet om dat nu eens in een preek te gaan verklaren. Want gelukkig, dat kan ik niet. En als we dit verklaren konden, dan zou dat wonder van het eeuwige welbehagen en de van de vrije, soevereine liefde Gods ophouden een wonder te zijn. Dit kan ik alleen zeggen. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. We aanbidden het. En we zwijgen stil. O God, wat liggen de grondslagen der zaligheid van uw kerk toch al eeuwig bij vast in uw vaderhart. Moet je eens indenken. De Heer hier alles ooit bij bepaalt, waar feitelijk de grondslag van je leven ligt. He? Dan zeggen we wel eens, en zeker, dat is een betrekkelijke waarheid. Dat ligt buiten ons in de zaligmaker, in die gezegende borg Jezus Christus. Maar het ligt veel verder. De Heer heeft zoveel onderwijs, wil je geloven, door zijn lieve geest zegt de Heer altijd tegen zijn Zion, al heb je nog zoveel geleerd, zou je denken dat je klaar bent? Hoe meer dat je van dat lieve wezen geleerd hebt door zijn dierbare geest, hoe meer dat je zeggen moet, lieve God, ik weet nog zo'n beetje. En ik ben in mezelf dikwijls nog zo dwaas en zo blind en zo verkeerd. En hoe komt de Heer? En na elke weldaad die de Heer zijn Zion schenkt, zegt hij, en nu heb ik meer dan dit om u te geven. Veel meer. Hoor. Als we nu eens ingeleid mogen worden. In dat eeuwige wonder. Dat God al in de stilte der eeuwigheid. Met zijn kerk bezig was. Ik heb u wel eens verteld dat ik een stervende pelgrim hoorde zeggen. Ik ben mij bewust. Dat ik nooit uit Gods gedachte ben geweest. Nu, toen duizelde het mij. Maar dat moet je zien, denk. En daar ligt dan ook de grondslag der zaligheid van het Sion Gods. Daar in die stille eeuwigheid, daar sprak God de Vader. Want hij wilde een volk thuis hebben. En hij wilde buiten dat volk niet zalig zijn. En toen was het God de Vader die sprak. Wie zal er met zijn hart borg worden? En daar was het die meerdere Juda. Die zoon des levenden Gods. Die gezegende Heer Jezus Christus. Die het getuigde voor zijn vader. Ik zal borg voor hem zijn. En van mijn hand. Zult gij ze eisen. Ik draag uw heilige wet. Die hij den sterveling zet. In het binnenst ingewand. Kostelijke overeenkomst. Juda zegt. Vader, daar ben ik. Helemaal. Mijn ganse leven. Zo heeft ook die dierbare borg. Zichzelf. Geheel. En helemaal. Gegeven. Niet voor een tijd, geliefde. Want ware Jezus borg voor een tijd, dan was het nog eeuwig omkomen. Maar hij is borg geworden voor zijn volk. Tot in eeuwigheid, altijd doorgeliefde. En wat is dan de diepte van dat borgschap? Wat was het voor Juda? Dat hij zijn hele leven als zondaar tegenover zijn vader zou staan. Dat is de diepte van het borgschap van de Heere Jezus. dit niet, dat hij moest klagen. Vossen hebben holen, vogelen des hemels nest. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan nederliggen. Nee, dat was niet dit, dat hij werd veracht en gesmaad, geliefde. Dat was niet de vijandschap, de armoede en de verguizing. Niet de verlating van zijn discipelen, de geeseling op het lithostrotos van Pilatus. Ook niet het kruis. Maar dat hij wel eer als Juda zondaar moest staan tegenover de Vader. Dat is de diepte van zijn borgschap. Hoort hoe de apostel Paulus het schrijft. Die geen zonde heeft gekend, heeft hij zonde voor ons gemaakt. En zo staat daar die borg als één brok zonde in de plaats van zondaren om bij God de schuld te betalen. Tot de laatste penning toe. Eén blik des geloofs op die borg. En het hart breekt van verwondering. Mijn zon, alle gelegd op die borg. Zou het hem wel zeggen. Mag je dat ook geloven? Doe nou toch. Dan vraag ik niet of je dat met een zuivere belijdenis toestemt. Maar mag je dat nu geloven? Weet u, dan is zo'n brood nodig. Zullen we dat nog niet kennen, dat we daar eens recht aan ontdekt worden, dat we een borg nodig hebben. Want de mens is van huis uit zo stekenblind, dat hij wel praat over zijn schoot, maar hij heeft zijn portemonnee vol en met zijn portefeuille kan hij nog alles betalen. Hoe moet God van den hemel een mens zelf zaligmakend overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want hier is de mens die nu waarlijk zondaar wordt. He? En dan zegt men wel eens, nou heb ik deze boodschap. Ach, vraag het nu toch de Heer eens. Dan zit je niet te suffen in de kerk. Want dat is allergrootste bewijs dat we nog nooit onze schuld voor God hebben leren kennen. Och nee, we zijn zo diep ongelukkig van nature. Ja. Maar nu mogen we toch vragen, Heere, door uw woord en uw geest en onder de prediking ben u het werken. Dat we ontdekt worden aan die schuld. Kijk, dat is nou het eerste wat nodig is. Luther zei eens heel eenvoudig, feitelijk is niet meer nodig, want God zorgt voor al het verder. Maar is recht een wankroetier voor God te mogen worden. Bij God failliet te slaan, zodat je geen penning hebt om je schuld voor God te betalen. Kijk, dat ontdekt de hart door de zaligmakende bediening van een heilige geest. Daar krijg ik nu een borg nodig. Is er nu een ander die voor mij betalen kan? Want ze worden gewaar dat zij niets bezitten om voor God te betalen. Integendeel, de catechisme zegt het zo kostelijk. Zij maken de schuld nog dagelijks meerder. O, zie dan hier die gezegende borg. Van een zoveel beter verbond, de Heer Jezus Christus, die zichzelf geheel en helemaal gegeven heeft en daarin de schuld betaald heeft, tot de laatste penning toegeliefde. En let nu nog eens op een overeenstemming tussen Juda en Christus. Waarom gaf Juda zich als borg? Zeg daar zou ik in toe. Waarom gaf Juda zich als borg? Was hij dat verplicht? Helemaal. Als er van verplichting zou sprake zijn, dan zou het nog eer vallen op Ruben, de oudste. Maar al was hij de oudste, dan had hij ook helemaal geen verplichting om borg te zijn. Dus deze Juda was niet verplicht voor zijn broer Benjamin borg te worden. Nee, heel dat borgschap van Juda komt op uit de liefde. Uit liefde tot zijn vader. Ach, hij weet het wel. En zijn geweten klaagt hem wel aan. Hoe dat zijn vader Jacob met recht het uitschrijde. Mijn grauwe haren zullen met verdriet ten graven dalen. Ach, hij wist het wel. Het verdriet dat Jacob had om zijn lieve Jozef. Van wie hij meende dat hij door een wild dier verscheurd was geworden. Hij wist het wel hoe Jacob treurde met recht. En u voelt je toch, het is mijn vader. En uit liefde tot zijn vader, zegt hij, vader, dan zal ik morgen voor hem zijn. Kom, vader, je lieve Benjamin, de zoon van je rechterhand. Ik zal voor hem instaan en van mijn hand zult ge hem eisen, o vader. En uit die liefde tot zijn vader geeft hij zich dus. En in de tweede plaats liefde tot zijn broer Benjamin. In het volgende hoofdstuk, in Genesis 44, lezen we die ontroerende pleitrede die Juda als borg houdt daar in Egypte. En dan zegt hij zo, en laat deze jongeling, laat ik in plaats van deze jongeling mijns heren slaaf blijven. En laat de jongeling met zijn broeders optrekken. En dan staat er in het Hebreeuwse woord, met deze tedere, met deze geliefde. Juda, hij heeft dus ook zijn broer lief. En nu uit liefde tot zijn vader en uit liefde tot Benjamin geeft Juda zich als borg. Een kostelijke overeenkomst weer tussen die borg van dat betere verbond, de Heere Jezus Christus. Want waaruit is nu het borgschap van de Heere Jezus opgekomen? Wel, ook uit liefde tot zijn vader. Laten we dit ook maar goed bedenken. Dat de grondslag van het geven als borg niet ligt in de eerste plaats dat hij zijn kerk zo lief heeft. Boven alles had de zoon de vader lief. En uit die liefde tot zijn vader allereerst heeft hij zich als borg gepresenteerd en volkomen gegeven. Uit liefde tot des vaders eer, die zozeer geschonden was. Uit liefde tot des vaders recht, dat met voeten getreden was. Uit liefde tot des vaders wet, die door het slijk gesleurd was. Heeft Jezus zich als borg gegeven om de eer zijns vaders op te luisteren. Om het recht zijns vaders te handhaven. En om de wet zijns vaders te vervullen. En zo uit liefde tot de vader zegt hij, vader, hier ben ik. Ik zal borg voor hem zijn. En van mijn hand zult gij ze eisen. En dan uit liefde tot dat volk. Want hij zegt toch ook, ik heb ze lief met een eeuwige liefde. Dat volk van nature in zonden en vloek verloren. Dat bemint hij. En nu uit die eeuwige liefde tot de vader. En uit die liefde tot dat volk geeft Jezus Christus zich als borg. En nu in de derde plaats, nog een overeenkomst. Juda, als hij zich als borg geeft, is hij onmiddellijk een werkzame borg. Laat ik het zo zeggen, dan doet Juda goed zijn best. Hij staat nu telkens voorop. Nu is het niet meer Ruben en zijn broeders, maar zie deze Juda nu als borg onmiddellijk werkzaam. Dan ga ik lezen, al in dat 14e vers staat er en Juda. Dus niet Ruben die de oudste was, maar Juda kwam met zijn broeders in het huis van Jozef. En in vers 16 is het Juda die zegt, wat zullen wij, mijn heer, zeggen? Juda van Metaf neemt hij Benjamin in bescherming. En daar trekken ze. Nu weer 10 zonen van vader Jacob naar Egypte. En u weet het, als ze dan bij die Egyptische despoot komen, dan gaat het zo wonderlijk toe. Als ze voor de tweede maal komen om koren te kopen. Ach, een rijke maaltijd wordt hem bereid. Simeon is weer in hun midden. En ze mogen straks weer keren, de zakken gevuld met koren. Het geld weer in de mond van de zak. En daar gaan ze dan. Nu niet met z'n negenen, maar met z'n elven. Terug naar de tent van hun vader Jacob. Totdat, naar kende geschiedenis. Totdat een bode die Jozef ze achterna gezonden had, ze inhaalt. En Nors zegt, wie is het die de beker van mijn heer gestolen heeft? Overtuigd van hun onschuld, zeggen ze, zoek in de zakken. Want niemand onze heeft die beker meegenomen, tot zijn zin, in de zak van Benjamin. En u mag Benjamin al zeggen, heus, ik weet het niet, ik heb het niet gedaan. Hij staat als de schuldige. Want feit is, de beker is in zijn zak gevonden. En al jammeren al de anderen. En zie, nu komt het er voor Juda op aan. En daar ziet ge nu Juda als de werkzame borg. Want dan is Juda die zegt, dan zullen wij alle mee terugtrekken. En straks houdt hij een ontroerende pleitrede voor het aangezicht van deze Egyptische rechter. Want als onderkoning was Jozef de opperste rechter van het opperste gerechtshof in Egypte. En welke ontroerende pleitrede houdt dan die Juda? O, kon het eens haar zien, als het ware op het veld u ervoor stellen. Daar staat Juda als een pleitende borg. En daar schuilt Benjamin achter zijn broer Juda als zijn borg. Wat moet er in het hart van die Benjamin zijn omgegaan, toen hij de Juda zo hoorde pleiten? We lezen dan dit, dat het hart van Jozef ontroerde onder de pleitrede van Juda voor zijn broeder Benjamin. Want dan lezen we, en toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Welk een overeenkomst met die borg des beteren verbonds, de Heere Jezus Christus. Hij leeft altijd om voor hem de zijne te bidden. Hij is altijd als borg voor hem werkzaam. Hij heeft het gedaan in zijn leven van 33 jaren op de aarde. Hij heeft zich laten inkerken in dat door zonden en schuld verloren mensengeslacht. Hij is de borg geworden. En hij is de werkzame borg tot nu toe. Die altijd voor het aangezicht zijns vaders de zijne opdraagt. En zegt, vader, ik ben voor hem borg. Van mijn hand zult ge ze eisen. Als de Heilige Geest dat ontdekt in het hart en we in der waarheid als verloren zondaar voor God komen te liggen, toen alle hoop me gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Wie verstaat het vanmorgen? Wie? Ook dan is die borg, werkzame borg, die als door de Vader zelf wordt uitgedragen. En die daar nu pleit voor het aangezicht van den Vader. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf daalt. Vader, ik ben ook voor hem. Ik ben ook voor haar. De borg eist ze van mijn hand. En als nu die Vader u eist uit de hand van die borg, want dat doet hij. In dat rechtsgeding eist de Vader als de rechter ze op uit de doorboorde borghand van Emmanuel. En waar hij ze dan opeist, uit de handen van die borg, daar krijgt hij ze. Zoals Jacob, Juda, toen ze thuis kwamen. Denk het u eens in. Toen die thuis kwamen daar. En die Benjamin lag in zijn vaders arm. Wat moet er omgegaan zijn? In het hart van die vader. En van die Benjamin. En van die Juda. Als daar nu de vader ze eist. Van de hand van die borg. En die borg stelt ze voor. Daar ziet die vader ze. Volmaakt. In hem. Alles betaald. En ook de Vader heeft u lief met de Heilige Geest die het verzegelt aan het hart, geliefden. En wat een wonder, zoals dat hart van Jozef ontroerd werd en die kon zich niet langer bedwingen. Mag ik het nu met heilige eerbied zeggen, dan wordt ook het hart van den Vader ontroerd. En hij kan zich niet langer bedwingen. En dan is het die vader die dan zegt, mijn kind, nu is het goed hoor, eeuwig goed. St, de schoenen van je voeten, want de plaats waar we zijn is heilig land. En nu tenslotte het doel, dat is ook nog een overeenkomst tussen Juda als borg en de Heer Jezus Christus. Wat was nu het doel van dat borgschap van Juda? Om Benjamin straks weer mee te brengen uit Egypte. En hem te stellen voor zijn vaders aangezicht. Want hij zegt, vader, als ik hem niet terugbreng. En ik stel hem niet voor uw aangezicht. Dan heb ik al de dagen mijns levens tegen u gezondigd. En daar komen ze nu. Benjamin, die heeft geschuild in de plooien van Juda's gewaad, toen Juda pleitte voor die rechter. Kroop Benjamin in de plooien van dat borggewaad van Juda. En dan komen ze thuis. Wel, wel, wat zal die Juda als borg met welgevallen gezien hebben op dat liefelijke tafereel, toen daar die lieve Benjamin weer lag in de armen van zijn vader Jacob. En vader Jacob zijn Benjamin kuste en drukte aan zijn vader, had mijn kind, ik had je dood gewaand, maar je bent terug. En wat heeft die vader toen met welgevallen geblikt op Juda als borg? Het was tenslotte niet nodig, maar hij had zich gegeven. Wel nu, wat is dan het doel, ook van die borg des beteren verbonds? Het doel van het borgschap van de Heer Jezus is, om zijn kerk, zijn bruid, de gegevenen zijns vaders, weer thuis te brengen bij vader. En dan houdt het borgschap op. Als die kerk weer rust in de armen des vaders, ze de vaderkus ontvangen en aan dat vaderhart gedrukt worden. Mijn kind, nu heb ik je eeuwig thuis. Hoe zal de vader met liefde blikken op die borg van een zoveel beter verbond, op die beminnelijke Heer Jezus? En wat blikt die beminnelijke borg dan? Met liefde op zijn vader. Want des vaders liefde is zijn liefde. En des vaders eer is zijn eer. En des vaders kind is zijn bruid. Welgelijk zalig. Deze borg. Voor je eigen hart te kennen. En het te weten. Nu zal de vader mij eisen. Van zijn borghand. Hoe is het met u, mijn medereiziger? En u, en daar gaan we mee eindigen. Juda als borgtype van Christus. Nu het onderscheid tussen deze beiden. Want alweer, er staat zo treffend, Jezus is borg geworden van een zoveel beter verbond. Ja, meer dan Juda is hier ten eerste in zelfverloochenende liefde. Want het heeft Jezus als borg meer gekost dan Juda. Wat kostte het Juda als het nodig was? Het ouderlijk huis. En zijn gaan naar Egypte. Maar wat kostte dat borgschap? Die gezegende borg van dat betere verbond. Jezus. Dat hij de hemel verlaten moest. En ons vlees en bloed aannemen. En denk u eens in. Hij was in den hemel dagelijks spelende voor het aangezicht zijns vaders. In de schoot zijns vaders zijn vermakingen. En de duizendmaal duizenden en tienmaal tienduizenden engelen bedekten voor hem hun aangezichten. En ze juichten het hem toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Ik zal borg zijn, vader. Van mijn hand zult gezeisen. En dan verlaat hij de gewesten der eeuwige zaligheid. En dan laat hij zich 33 jaar lang inkerkeren. Te midden van een zondig, schuldig, ellendig verloren mensengeslacht. Waarvan de pestwalm opstijgt naar den hemel. En dan wil hij afdalen tot in de diepste diepte der godsverlating. Zie, geliefden, dan is een machtig onderscheid tussen het borgschap van Juda. Maar ook welk een onderscheid hierin. Dat Juda, die werd borg voor zijn eigen broer. Maar voor wie werd nu de Heere Jezus borg? Voor zijn gelijke, zoals Juda, bij Benjamin. Voor wie werd de Heer Jezus nu borg? Voor engelen, voor profeten, voor heiligen. Ach, geliefde, hij is het geworden voor vijanden. Benjamin, die kon het ten slotte niet helpen dat die beker in zijn zak gevonden werd. Maar voor degene voor wie Jezus borg geworden is, zijn van nature verklaarde vijanden van God en Christus. Vrij en moedwillig van God gevallen, de dood verkozen boven het leven, de hel boven de hemel, de rampzaligheid boven de gelukzaligheid. En voor zulke opstandelingen, voor zulke rebellen, voor zulke haters, wordt nu de Heer Jezus met zijn hart en leven, met zijn bloed, borg voor een bezetene die hem smaadde, voor een beters die hem verloochende, voor moordenaren bad hij aan het kruis, voor zulk, hoe diep gevallen, hoe schrikkelijk verloren, die nooit naar hem zouden vragen en die hem nooit zouden zoeken, is deze Heer Jezus borg willen worden voor tollenaren en voor zonde. En dan een derde onderscheid. Juda, al was hij borg, was toch zelf ook schuldig. Want wat had Juda veel goed te maken tegenover zijn vader. Al wist zijn vader het nog niet, maar Juda had ook zijn aandeel gehad in het. Doop zijn kleed in het bloed van het geslachte bokske. En stuurt dat met bloed bevlekte kleed maar naar vader Jacob. En zeg maar, Jozef is door een wild dier verscheurd. Dat geweten heeft die Juda telkens wel aangeklaagd. Juda had zoveel goed te maken tegenover zijn vader. Maar nu die borg van dat betere verbond, de Heer Jezus. Ach, het kwaad is in hem nooit gevonden, geliefde. De Heer Jezus was altijd de schootzoon zijns vaders. Hij heeft nooit iets goed te maken. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaar, hoger dan de hemelen geworden. En een vierde onderscheid. Juda wist niet wat het worden zou. Het kon tenslotte nog goed aflopen. Het was misschien niet eens nodig, zijn borgtocht. En het was ook niet nodig. Hij had alleen maar te spreken, te pleiten. Maar Christus, hoe dat borgschap van Christus is zo volkomen. Hij wist volkomen wat dat borgschap inhield. Hij peilde tevoren de diepte van Gethsemane en Golgotha. Hij moest, en hij wist het, door lijden en dood en helverschrikking en godsverlating heen. En hij geeft zich. En dan nog een onderscheid. Juda werd borg voor Benjamin. Dat is dus voor één. Die borg van dat betere verbond. Hij is borg geworden voor een schare die niemand tellen kan. Niemand. Welk een dierbaar borg. Welk een gezegende Heer Jezus. Welk een aanbiddelijke Immanuel. Borg geworden voor dat volk. Een van de Vader gegeven. En die hij toebrengt uit alle geslachten, talen, natieën en tongen. Wat is dan dat borgschap van Christus? Van een zoveel beter verbond. Zoveel rijker en machtiger. En tenslotte, Juda was een tijdelijke borg. Jezus is een eeuwige borg. Vader, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult ge hem eisen. Rust uw zielen niet. Voor ge door het geloof het inleeft. Deze borg is ook mijn borg. Want daar moet het heen, geliefde. Nergens is rust. Nergens. Dan alleen in deze borg. In de zalige geloofswetenschap. Hij pleit voor mij. Moet je eens indenken. Wat dat inhoudt. Geloof maar hoor, dan wordt de wereld weer te klein. Als je door het geloof nog weer eens dat rijke borgschap van Christus voor je ziel krijgt in te leven. En de Vader eist me van zijn borgham. Daar eist de Vader ze niet uit. Hij eist ze niet op in derzelf. Want dat zou in de eeuwigheid niet kunnen. Van mijn hand, Vader, zult ge ze eisen. En in die doorboorde hand ligt die kerk eeuwig heilig, eeuwig gedekt en eeuwig zalig. O, die gezegende borg, mogen door zijn lieve geest het in uw aller hart eens werken. Vraag het toch eens eenvoudig, onbekeerde toehoorder. De boodschap is altijd voor u, geloof me. Want dit is de weg, Heere, ontdek me mijn schuld. Want heb je geen schuld, vriend, heb jij geen betaalmeester nodig, niet waar? Je prakkezeert toch niet, als jij je portemonnee vol hebt en je kan alles betalen, om naar iemand toe te gaan en te zeggen, wil jij borg voor me wezen? Die zou zeggen, wees jij het maar voor mij met je gevulde portemonnee. Maar een arm zondaar. Recht een verloren mens voor God te wezen. We zijn het. Bedenk dit. We zijn het. Make God het u. Door zijn heilige geest. Want voor failliete zondaar. Is een volkomen borg. Die het ook nu nog zeggen wil. Ik zal borg voor hem, voor haar zijn. uit mijn hand, Vader, zult ge ze eisen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Liefde rijken en volzalige God, we mogen de naam der goedheid ootmoedig dankzeggen. Dat we met elkander mochten overdenken iets van dat dierbare borgwerk van de zoon uwer liefde. Iets, Heer, want ach, wat is dat werk rijk, wat is dat werk zalig, tot uw eer en tot behoudenis van uw volk. Dat we er maar iets van kunnen stamelen, hoe zalig het hart dat door het geloof met u, o borg, verenigd mag zijn. En door het geloof de sprake ervaart. Ik ben borg voor u. Ach, dat we niet rusten, voor we door het geloof u, o borg, Jezus, mogen kennen en bezitten. Amen. Tweede vers uit Psalm 103 is onze slotzang. Ik wil er nog aan herinneren dat nu aan de uitgang een collecte gehouden wordt voor de emeriti, predikanten, weduwen en wezen. En zo de Heere wil, zal het op woensdag 2 maart, dat is dus niet deze week, maar de volgende week woensdag, biddag zijn. Dan vangen de diensten aan 's middags 2:30, hè? Oh, dat is 's middags 3:00 en 's avonds 7:30. Woensdag 2 maart. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.